Er zijn nog een aantal vragen en ik wil proberen daar iets nog van te zeggen. Hoe moet je omgaan met voorgangers die de naam van Jezus bijna niet of helemaal niet uitspreken? Hoe kan zijn gezindheid dan openbaar komen? Gesprek is niet mogelijk. Dat brengt verdeeldheid. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om op afstand te zeggen hoe je in een bepaalde situatie moet handelen. Daar kun je misschien aanwijzingen in geven als je alle details weet. Maar ik ga niet zomaar op afstand een aantal dingen zeggen. Ik vind het jammer als voorgangers de naam van de Heer Jezus niet meer noemen. Ik weet dat dat gebeurt, maar ik vind het heel moeilijk om daar vanuit dit plekje dan precies van te zeggen wat je in zo'n geval zult moeten doen. Dat dan de gezindheid van de Heer Jezus niet openbaar wordt, dat is een constatering. Kan ik ook niet in meegaan, kan ik ook niet zeggen of dat wel of niet juist is. Hopelijk is het zo dat allen die het woord van God doorgeven, laten zien wie de Heer Jezus is. Dat mag, dat moet ons verlangen zijn. Als dat niet gebeurt, dan zitten we inderdaad met een probleem. U mag niet kijken naar wat anderen doen. Ik vind dat u op uw terrein, op uw weg, moet laten zien wie de Heer Jezus is. Dus de gezindheid van de Heer Jezus moet door ons, door mij, of door u, als u in de beurt bent, getoond worden. Dus niet het beoordelen van anderen, maar het tonen van de gezindheid van de Heer Jezus. Dus niet het verleggen van, ik moet anderen beoordelen en omdat zij iets niet doen, komt de gezindheid van de Heer Jezus niet openbaar. Mijn gezindheid moet zijn zoals die van de Heer Jezus is. En als er verkeerde dingen gezegd, gedaan, uitgesproken worden, dan moet er ook een stukje gezindheid van de Heer Jezus bij mij zijn, van misschien wel vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat klinkt ook ontstellend hoogmoedig. Maar ik bedoel het echt wel zoals de Heer Jezus dat zelf zei. De vergeving van de Heer Jezus. Dus niet er tegenin schoppen, kritiek schrijven, weet ik veel. Maar de gezindheid van de Heer Jezus laten zien. Juist als voorgangers, stel dat dit waar is, niet over de Heer Jezus spreken. Misschien helpt het om dit ook om te zetten in daden. Ik las een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad. Het ging dan over de Heer Jezus, over dat boek en over allerlei toestanden. Er is elke dag geloof ik wel iets over gepubliceerd. Maar één ingezonden stuk was van, zullen we het niet samen gaan bidden voor de schrijver van dat boek? Dus niet schoppen tegen, maar bidden voor. Dat is een stukje gezindheid van de Heer Jezus openbaren. En niet aan de schandpaal, de Heer zal dat wel doen. Wij moeten bewaard blijven voor en we mogen best tegen elkaar zeggen, die kant moeten we niet op. Andere kant is dat we ook in onze eigen levens die gezindheid van de Heer Jezus moeten laten zien. En volgende, is het niet zo, als we in de Heer Jezus blijven als rank aan de wijnstok, we vanzelf op hem gaan lijken? Ja en nee, bij rank en wijnstok gaat het om vrucht dragen. Dan kun je zeggen, dat is ook in Filippenzen 2 zo. Maar het gaat in Filippenzen 2 om gezindheid, om een grondhouding. En daar zullen ook vruchten uit de voorschijn komen. Ik ben het helemaal met u eens. Als je als een rank in de wijnstok blijft en je laat je snoeien, je laat je in die zin door God zelf verder brengen, dan zal er ongetwijfeld vrucht zijn. En de vrucht kan alleen maar een vrucht van Gods geest zijn. Dan lijk je inderdaad op de wijnstok. Dat kan niet uitblijven. Johannes 15, daar gaat het dan hier om, is dus meer het element van vrucht dragen hier. En Filippenzen 2 ging het om de houding, de gezindheid, de grondhouding van je hart. Ik denk ook dat dat, wat Filippenzen 2 betreft, het dichtst bij discipelschap komt. Dat probeer ik al duidelijk te maken en mee te geven. Discipelschap is niet zozeer het uitoefenen van je gaven, maar meer de manier waarop je dat doet. Niet het vrucht dragen, maar de manier waarop je dat doet. Dat is de gezindheid van de Heer Jezus. Dan nog twee vragen. Vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen, omdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder hij straalt, schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het gaat over dat we alle dingen doen zonder morren. Gaat dat niet wat te ver? Moet je alle dingen doen, alles wat men zegt? Moet je alle dingen doen, alles wat opgedragen wordt? Zijn er geen beperkingen? Kun je volhouden dat dat gewoon doorgaat? Antwoord is, in het kader van deze brief, zegt Paulus, tegen mensen die kennelijk oneenigheid hadden. Ik wil u dat even voorlezen, maar misschien is het goed om dat te bedenken in Filippenzen 4, vers 2. Daar staat Euodia, Vermanik en Syntyche eensgezind te zijn in de Here. Het is alsof het daarover gaat. Daar waren dus twee die kennelijk niet eensgezind waren. Die kennelijk moeite hadden met elkaar. En nu wordt hier gezegd, doet alles zonder morren, zonder gemor. Vermoedelijk, maar ja, dat zijn vermoedens. Is daar verschil geweest over, moet je dit nu wel of moet je dit nu niet doen? En daar kan strijd door ontstaan en is kennelijk strijd door ontstaan. En nu zegt Paulus hier in vers 14, doet alles zonder morren of bedenkingen. Wat je voor de Here doet, doe dat nu zonder morren. Wat je voor de Here zou mogen doen als zuster in je eigen situatie, of als broeder in je eigen situatie, doe dat zonder morren. Ga niet allerlei moppenpartijtjes te bedden brengen. Ik weet dat een Hollander kennelijk geboren is met een soort moppergeest. Daar staan we onbekend. We mopperen alles aan elkaar bijna. Het positieve komt soms niet meer uit de verf. Alleen maar het negatieve. We zien altijd het water met bakken naar de hemel vallen en zo. We zien altijd het negatieve. Terwijl we misschien, als je anders ingesteld bent, ook wel het positieve van diezelfde regenbui zou kunnen zeggen. Van ik hoef mijn tuin vandaag niet te sproeien, dat heeft de Heere God al gedaan. Dan kom je misschien iets verder. Dat zonder morren doen. Zonder allerlei bedenkingen. Niet van, moet ik dit alweer? Of ik heb het al 20 jaar gedaan en is er nu niemand anders? Kan niemand anders mijn taak overnemen? Moet ik het alweer doen? Enzovoort. Het is bijna de afwas bij mijn moeder thuis. Sorry hoor, mopperen hier. Alle dingen zonder morren. Dat alle dingen, dat heeft echt te maken met dat werk voor de Here. Daar gaat het hier om. Een getuigenis voor de Here. Het gaat hier niet om dat je allerlei dingetjes zou moeten doen. Ik geloof ook aan de andere kant dat iemand met een gezindheid van de Heer Jezus, de opdrachten die hij moet vervullen, ook al zou hij het er niet mee eens zijn als het gaat om zakelijke dingen, bijvoorbeeld zakelijke verhoudingen, dat je dat echt wel moet doen. Dat het ook zonder morren en zonder tegensprekingen zal moeten gebeuren. Dan blijft de laatste vraag over, en dat is vers 17. Maar ook indien ik geplengd word, ik lees het u voor, bij de offerande en de eredienst van uw geloof verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Dus het laatste is vers 18. Het ging over vers 17. Wat wordt nu precies bedoeld met de offerande in de eredienst van uw geloof? Nu, Paulus ziet dat wat ze daar doen een offerande is. En dat spoort met wat ik ook in mijn inleiding geloof ik zei, Romeinen 12, de eerste versen, of het eerste vers. Ik vermaan u dan, broeders, ik lees nu Romeinen 12, vers 1. Met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dat betekent dat ons leven, in Romeinen 12, ons lichaam, en het is heel opmerkelijk, maar dat is toen we daarover spraken, uitgelegd, dat wat vroeger niet deugde, lippen deugden niet, voeten deugden niet, en van tong en alles wat niet deugde, dat diezelfde elementen in Romeinen 12 bruikbaar blijken voor de Here, zelfs een offer zijn voor de Here, dat ook een offerdienst is. En nu zegt Paulus in Filippenzen 2 dat jullie taak, Filippenzen, jullie dienst, de dienst die jullie verrichten, is een offerande en de eredienst van uw geloof. Omdat je gelooft in de Heer Jezus, omdat je van hem hebt geleerd en voor hem wilt leven, is dat wat je doet in feite een stukje eredienst, een offerande, een eredienst van uw geloof. Maar omdat er bij een offer in het Oude Testament, niet altijd, soms ook een plengoffer gebracht werd, soms werd een vierde hin wijn, een aantal deciliters wijn, toegevoegd aan een offer, zo, zegt Paulus, word ik als een soort plengoffer er overheen gegoten. Dus het is jullie dienst, het is jullie offer, het is wat jullie voor de Heer Jezus doen en wat jullie voor de Heer Jezus betekenen, maar ik wil daar wel als een plengoffer overheen. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, ik wil mezelf ook nog een keer wegcijferen, ook al zou ik sterven en zou dit het einde van mijn dienst betekenen, dan nog vind ik het fijn, daar verblijd ik me in, dat dat wat ik toevoeg alleen maar bij jullie offer komt. En jullie in feite God daarin eren, een eredienst voor God. Hij wil alles opgeven, en dat blijkt uit Filippenzen 3 nog een keer, als hij zegt, ik heb alles schade en drek geacht, en ik acht het nog voor vuilnis, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Hij wil echt zover gaan dat opleiding, afkomst, dat wat hij zelf is, wat hij ooit bereikt heeft, dat alles, wat er maar is, aan de kant gezet kan worden. Dat betekent niet dat je je verstand op nul zet. Dat betekent niet dat je vanaf dat moment niet meer gebruik maakt van wat je vroeger ooit geleerd hebt. Maar het doet er niet meer toe. Het maakt niet meer uit. Het is zelfs zo dat mensen die tegen hem zijn en die zijn gevangenschap willen verzwaren, dat was Filippenzen 1 de vorige keer, ook dat, wat doet het er toe? Nu, dat betekent dat je echt zover bent dat de Heer Jezus alles is en dat het kruis van de Heer Jezus in het leven van deze apostel een gigantische rol heeft vervuld. En dat voorbeeld laat hij zien in deze brief. Dat voorbeeld liet hij ook zien toen hij voor het eerst in Filippi kwam. Daarvan sprak ik aan het begin toen die gevangeniscipier hem aantrof. Want dat heeft hij toen precies ingevuld. Het is dus theoretisch waar, maar het is niet alleen theorie, het is ook praktisch waar. Beide dingen sporen voor 100%. En nu zegt hij dat hij als een plengoffer over de eredienst van de Filippenzen uitgegoten wordt. En daarin verblijdt hij zich. Dat vindt hij prachtig, dat vindt hij mooi. En hij wil zich daarin nog meer verblijden. Het woord blijdschap, maar dat zei ik al in mijn inleiding, komt heel vaak voor in deze brief. Het is alsof dat er een beetje uitspringt. Onze blijdschap is vaak gekoppeld aan of het ons goed gaat. Hier is blijdschap duidelijk gekoppeld aan de Heer Jezus zelf. En dat wat God ervan vindt, dat bepaalt de blijdschap. Ik hoop ook echt dat u dat in uw eigen leven zult ervaren. En dat de blijdschap van het geloof uw hart doet trillen. En dat u blij bent in elk opzicht met de Heer Jezus en met dat wat hij voor u heeft willen doen. En dat we ons samen ook verblijden in dat wat anderen voor de Heer Jezus doen. Ook al zouden ze het anders doen dan wij denken dat het moet, dan nog willen we ons daarin verblijden. En die gezindheid is een gezindheid van de Heer Jezus. Ik zal u één voorbeeld noemen. Als de discipelen tegen de Heer Jezus zeggen, we hebben verboden mensen die in uw naam demonen uitwierpen. En de Heer Jezus zegt, verbied het niet, want niet voor mij is. Wie niet tegen mij is, die is voor mij. Laat maar zo. Daar is onderscheid. Wij zullen echt moeten leren dat wat er ook gebeurt voor de Heer Jezus, dat hij zelf beoordeelt wat de echte inhoud is en wat de echte waarde is van zo'n offer. Wij moeten alleen maar naar onszelf kijken en durven stellen onze levens, onze dienst zal een welgevallig offer moeten zijn, een eredienst voor God moeten zijn, met de blijdschap van het geloof overgoten. Ik wens u heel veel wijsheid en heel veel sterkte toe en ik hoop op een volgende keer. Amen.